Goed, toen ik de mededelingen kreeg van deze avonden, dan wordt er altijd even gemeld of je iets wilt delen aangaande het profetisch woord. Dus daar heb ik over nagedacht. Toen dacht ik van ja, ik heb geen woord vanavond over de opname of zo, dan ben ik absoluut voor de opname. Maar ik moest eraan denken van, hoe belangrijk is het dat wij ook klaar zijn voor de opname. Dat wij gereed zijn als de Heer Jezus komt om ons te halen. En er zijn allerlei verschillende meningen over hoe of de opname voor de grote verdrukking is, of halverwege of daarna. Daar wil ik vanavond niet over spreken. Het belangrijkste van het alles, en ik heb daar zeker wel een mening zelf over, maar het belangrijkste van alles is dat wij klaar zijn om hem te ontmoeten. En ik wil het eigenlijk doen aan de hand van Psalm 51. En daar wil ik met jullie gaan lezen. Maar eigenlijk moeten we, voordat we die psalm lezen, moeten we eigenlijk eerst een voorgeschiedenis lezen van David, om ook die psalm goed te begrijpen. Dus eigenlijk denk ik dat het goed is om, voordat we Psalm 51 gaan lezen, dat hij met mij wil bladeren naar 2 Samuel hoofdstuk 12. Om mee te beginnen vanaf vers 1. Het is misschien goed om even te weten, dat kunnen we vanavond niet allemaal natuurlijk lezen, dat dat bekende verhaal van David uit 2 Samuel 11, dat hij daar Batsheba ontmoet en dat David valt in zonde en in verschrikkelijke zonde, dat hij overspel pleegt en uiteindelijk blijkt dat Batsheba zwanger is en dan probeert hij ook nog de schuld af te schuiven op haar man Uria, want hij probeert Uria terug te sturen naar huis zodat zij bij haar vrouw, bij zijn vrouw zou slapen, zodat hij eigenlijk niet ontdekt zou worden aan zijn zonde die hij gedaan had. En als het dan niet lukt, dan probeert hij het nog een tweede keer, dan probeert hij Uria dronken te voeren. En dan nog steeds blijft Uria vasthouden, want hij wil niet bij zijn vrouw slapen. Want hij zegt, alle manschappen die aan het vooraan aan het front aan het vechten zijn, liggen daar in tenten. Dus ik zal ook niet, hoe kan ik dan bij mijn vrouw daar gaan liggen? En dan wordt het David te heet onder zijn voeten, want ja, hij weet het gaat openbaar komen, want Batsheba is zwanger. En dan uiteindelijk maakt hij een brief en die geeft hij de doodsbrief mee aan Uria. En dan geeft hij Uria die brief mee en daarin staat, wat Uria zelf niet weet, dat hij die brief aan Joab moet geven. En dan zegt hij, dan staat er in die brief dat Joab moest degene, daar de bevelhebber, die moest Uria vooraan zetten op de plaats waar hij neergeschoten zou worden. Gedood zou worden in het gevecht, in de oorlog die er toen was. En vervolgens gebeurt dat ook. En dan komt daar het bericht dat Uria uiteindelijk gestorven is. Dat ze zich terugtrokken en dat Uria gestorven is. Dus zelfs een moord met voorbedachte raden heeft David na overspel te plegen ook nog op zijn geweten. Hij viel eigenlijk van de ene zonde in de andere zonde. En dan komt hoofdstuk 12. Nathan bestraft David, staat er bij mij boven. En dan wil ik met jullie lezen uit de Ziende Statenvertaling. En er staat in: de Heere zond Nathan naar David. Toen hij bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren 2 mannen in hun stad. De een rijk en de andere arm. De rijke had veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan alleen 1 enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zeide tegen Nathan, zo waar de Heer leeft, voorzeker die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u tot koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven. En bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik het u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht, door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen. En hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken. Omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over u uit, uw eigen huis, en zal u vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven, die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Even tot zover. Wat mij opgevallen is in de voorbereiding, dat zonde maakt blind. Zonde van David, waarvan we lezen uit hoofdstuk 11, waar ik iets over heb geciteerd, dat David gezondigd had met Batseba. En de problemen daardoor terechtkwam door de zonde. En dat hij vervolgens op een plan kwam om hem te doden. Dat werd ook nog gelukt, dat werd ook nog gedaan ook. Dat was de tweede zonde. En de Heere kon hem eigenlijk... Hij kwam zelf niet met de belijdenis en daardoor stuurde de Heere Nathan met dat verhaal wat we net hebben gelezen. En dat trof mij in dat verhaal, die arme man die met dat ene ooilam, wat zelfs voor hen als een kind was, het af mee. Heel specifiek dat Nathan dat vertelt tegen David. En dat David dan in woede uitbarst over die rijke man die dat ene ooilam van die arme man neemt. Woede uitbarstingen. Paulus zegt ook iets over dat wij die in woede leven, in woede uitbarstingen leven, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Woede uitbarstingen aan dit gedeelte komt heel duidelijk voor, dat de zonde brengt de mens in de duisternis, waardoor er ook veel woede komt in de mens. Woede van datgene dat hij zijn eigen zonde zelfs niet meer zag, maar kwam met het oordeel over deze man. En David had één ding niet door, want hij haalde het oordeel, riep hij over zichzelf uit. David zegt, die man moet viervoudig vergoeden. En het is een ernstig, als je het hele stuk leest over Davids geschiedenis, ernstig als je leest dat David vier zonen heeft moeten verliezen hier op aarde. Het kleine kindje van Batseba, dan weten we dat verhaal, wat je verder ook kan lezen, moest sterven, werd ongeneeslijk ziek. Dat kind stierf door de zonde. Want de zonde hebben een gevolg. Dat stierf door David zijn zonde. Absalom. Gestorven. Vermoord. Amnon. Vreselijk in de zonde gevallen. Met zijn zus Tamar. Wat er later ook staat. Dat kun je ook verder lezen in de verdere hoofdstukken. Waar hij ook spreekt. Waar ook wat staat over Amnon. Ik geloof dat het in hoofdstuk 13 staat. Vers 15. Daar staat ook dat Amnon. Nadat hij met zijn zuster onreinheid had gepleegd, dat hij zijn zuster haatte. Haat komt voort uit de bron, de zonde. En indirect natuurlijk uit het rijk der duisternis. Vier zonen, ook Adonia, is ook overleden. David had een oordeel, maar hij velde geen rechtvaardig oordeel. En in Johannes 7 staat, ik weet even niet uit mijn hoofd welk vers, dan zegt Jezus ook, oordeelt niet wat u voor ogen ziet, maar wel een rechtvaardig oordeel. We weten ook uit Matthäus 7, hè, dat we dat gedeelte waar het gaat over de splinter en de balk. Als wij eerst onze eigen balk uit onze ogen halen, dan staat het, dan mogen we ook de splinter bij onze broeder of zuster eruit halen. Dat betekent dus niet dat wij nooit iets tegen jouw broeder of zuster zou mogen zeggen waar hij of zij niet mee in de waarheid wandelt. Maar dat het wel een gerichtheid moet hebben, dat het zwaard van God, het woord van God, snijdt eerst naar onszelf, voordat we het naar een ander kunnen laten snijden. Dus pas op met een oordeel vellen over een ander in ons leven. Het vraagt voorzichtig te wandelen onder de leiding van Gods geest. Als mensen worstelen of mensen in zonde ook zitten, dan nog vraagt het van ons, ook al zien wij dat mensen verblind worden door de zonde, pas op met een oordeel, want David velde een oordeel en dat oordeel was zwaar. Viervoudig moest die man gestraft worden en hij had niet door dat hij over zichzelf sprak. Vier kinderen moesten sterven van David zijn leven. David zijn zonen. Nathan confronteert hem dat David de man is die zwaar gezondigd heeft tegen de Heere God. En dan komen we bij Psalm 51 aan, als we dit in de geschiedenis weten. Dan gaan we die psalm, wil ik met jullie rustig doorheen gaan. Psalm 51. Er staat bij mij boven een vierde boetpsalm. Laat ik hem eerst één keer helemaal lezen. Een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen. Dat hebben we net gelezen. Nadat hij bij Batsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met uw geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God. God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart. Zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt, dan zal men de jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover. Een psalm nadat Nathan bij David is geweest, om hem te overtuigen van de zonde die hij had gedaan. Zo zegt ook Jezus in Johannes 16, dat hij de wereld zal overtuigen van zonde, omdat zij in hem niet geloven. De Heilige Geest overtuigt ook vandaag en wil ook vandaag door zijn woord overtuigen. Wij kunnen niet overtuigen, maar God wil ons wel gebruiken om te getuigen van datgene wat God heeft gezegd in zijn woord, of van datgene wat God in uw en mijn leven heeft gedaan, ook naar een wereld verloren in schuld. Gods barmhartigheid is oneindig groot en dat wist David, wist dat God goede tieren was. David wist dat God barmhartig was, want dat zegt hij in vers 3. Nadat hij overtuigd is van de zonde die hem voortdurend voor ogen stonden, dan zegt hij, wees mij genadig, o God. Hij roept het uit. Hij had al die tijd verzwegen. Want pas nadat het kindje geboren was van Batseba, 9 maanden later, daarna pas, kwam Nathan. God had geduld. Het duurde een poos voordat David uiteindelijk tot belijdenis van zonde kwam. Maar al die tijd hebben de zonden voor hem voor ogen gestaan. Wees mij genadige God overeenkomstig uw goede tierenheid en delg mijn overtreding uit, in de grondtaal staat overtredingen, uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. En dat vind ik zo'n geweldige troost, ook vandaag, ook vanavond. Dat Gods barmhartigheid gaat ver voorbij de grootste zondaar. De zonde was groot, maar door groter zijn genade. En ik ken u allemaal niet. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus mag kennen in uw persoonlijk leven. En als u hem niet kent, dan verlang ik dat u vanavond een ontmoeting mag krijgen met de levende God. Die vol is van barmhartigheid. Die vol is van genade. Die verlangt dat wij hem leren kennen in zijn barmhartigheid, in zijn goede tierenheid. Maar bij David was nodig dat hij overtuigd werd van de zonde die hij had gedaan. En dan roept hij het uit, was mij schoon. David kende alle wassingen die we vinden in Leviticus. David kende de schrift. En daarom zegt hij hier, was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Hij was bewust dat hij gereinigd moest worden van zijn zonde die hij had gedaan. Want hij zegt, ik ken, vers 5, mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. En misschien is er wel iemand in ons midden, jong of oud, en dat kan, en ik kom ze ook tegen, ook in het pastoraat. Jong en oud, van mensen die jarenlang geknecht gaan onder de zonde van jaren geleden. En niet vrij leven, maar altijd dat ze bidden, altijd dat ze willen leven tot eer en glorie van zijn naam. Dat er iets knaagt in hun geweten, want God maakt gebruik van ons geweten. Om ons te overtuigen als daar zonde is voor het eerst misschien vanavond of opnieuw in ons leven. Davids zonden stonden voortdurend permanent, was het een kwelling, ze stonden voortdurend voor zijn ogen. Ik mag vanavond ervan getuigen, ook van mijn eigen leven en van vele broeders en zusters rondom mij. En ik hoop ook bij u dat Jezus waarlijk vrijmaakt van zonde. Heel vaak had ik vroeger het gedacht, als we Jezus leren kennen, als we bekeerd zijn, zo werd dat gezegd. Als we bekeerd zijn, dan zijn we er. Maar ik ben er inmiddels ook achter gekomen, het is voor mij 15 jaar geleden, dat ik de Heer Jezus heb mogen aanvaarden in mijn leven. Dat dan het pas begint. En dat we mogen groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar dat Hij niet alleen maar gekomen is om ons straks in de hemel te brengen. Maar dat Hij verlangt, de eerste belofte van het Nieuwe Testament, Matthäus 1, uit mijn hoofd gezegd, dacht ik, vers 22, vers 21 of vers 22, waar staat dat Hij gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Ware vrijheid is ook dat Christus ons vrijmaakt van de macht van de zonde. Wij blijven, als het goed is, als we de Heer Jezus mogen kennen, geen zondaren, maar verloste zondaren. En daarmee vertel ik natuurlijk vanavond niet dat wij nooit meer kunnen zondigen, maar dat wij wel verlost zijn en leven vanuit de nieuwe natuur. Christus Jezus, onze redder. David zegt vers 6 tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Je zou zeggen, hij heeft er ook tegen Batseba gezondigd. Tegen Uria gezondigd. Maar je kunt lezen in Leviticus 6 en al die wetten. Dan staat er heel duidelijk, als hij tegen je naaste zondigt, dan zondig je indirect tegen God. En daarom is het ook zo van belang, broeders en zusters, dat wij voorzichtig zijn met ons oordeel. Ook naar andere mensen om ons heen, ons oordeel te vellen van de dingen die wij zien. En ik weet als geen ander, we moeten zeker dingen beoordelen. Maar vanuit een houding, niet vanuit een hoogmoedige houding, maar vanuit een houding, dat we allemaal uit genade leven. Want wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. Dat we omhoog mogen blijven zien. Dat we zoeken naar wijsheid, ook met elkaar om te gaan. Of elkaar te vermanen daar waar nodig. Want vermaning staat tegenwoordig heel erg negatief bekend. Maar vermaning betekent eigenlijk positief. Oproepen tot om elkaar te helpen om weer in het rechte spoor van de Heer Jezus te mogen gaan. En dat trof me eigenlijk in vers 6 dat er staat, tegen u alleen heb ik gezondigd. En in contrast met Johannes 16, dat hij overtuigd van zonde. En dan zegt hij verder, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. Jezus heeft gezegd dat hij de Heilige Geest zal zenden. Die zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En alle drie komen ze hier tegen. Hij zal recht spreken. En als we overtuigd zijn van zonde, dan ben ik er met mijn gans hart van overtuigd. Als Gods Geest ons overtuigt, dan zullen wij moeten erkennen, Heer, wat uw oordeel is goed wat u ook doet. Ken je dat in je leven? Ik weet nog goed in mijn eigen leven dat dat moment kwam. Ik zeg, Heer, wat u doet is goed. En wil ik daarmee zeggen dan, wilden wij dat we daarin, dat je dan verlangt om verloren te gaan? Nee, natuurlijk niet. Verlangde ook om gered te worden, zo ook hier bij David. Gered te worden, maar hij zegt wel, hij was ingaan zien dat hij gezondigd had. En dat God recht zal spreken, God de Almachtige. En dat God zelfs rein is, rein bent wanneer u oordeelt. Dus wat Gods oordeel ook zal zijn. Het was goed, want God is goed tot in aller eeuwigheid. Maar het wonder is, dat David het uitroept tot God. En gereinigd wilde worden. En dat God ook vandaag verlangt om u en mij te reinigen voor het eerst of opnieuw. Want we weten uit 1 Johannes 1. Als wij onze zonde belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Hier wordt David eerlijk. En hij herkent zijn schuld en hij zegt, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik heb vaak wel eens mensen gehad in het leven, die hadden er moeite mee dat een kindje al geboren wordt, zo'n lief klein babytje, wat geboren wordt in zonde. Want hier staat, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En ik denk dat er vaak een verkeerd beeld bij hebben, als een kind geboren wordt, dat het dan door en door slecht zou zijn, alsof hij allerlei zonden al zou gedaan hebben. De Bijbel leert dat elk mens wat geboren is uit Adam, heeft een Adamsnatuur gekregen, wat de hemel niet kan binnengaan. Maar er is wel verschil in daden die u en ik kunnen doen. Wij hebben allemaal een zondige natuur uit Adam gekregen. Maar als we de Heer Jezus mogen leren kennen, hebben we een nieuwe natuur ontvangen. Een goddelijke natuur, deel gekregen, zegt 2 Petrus 1, aan de goddelijke natuur, nadat wij de wereld waar wel hebben gezegd, en onze toevlucht hebben genomen, tot de Heer Jezus Christus. Dat wij een goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En ik leg het wel eens zo uit, en dan vraag ik wel eens aan mensen, die vooral die niet gelovig zijn, en dan zeg ik heel eenvoudig, joh, als je nou twee mensen hebt, en van de week had ik ook weer mensen die dat ook zich afvroegden. Toen heb ik ook ditzelfde verhaal verteld. Ik zeg, als je nou twee mensen hebt, die hebben allebei aids en ziekte als voorbeeld te gebruiken. En zouden een kindje krijgen, wat ook aids heeft. Ik zeg, zou dat kindje daar wat aan kunnen doen? En welk denkend mens, die zal zeggen, nee, natuurlijk niet. Het heeft het doorgekregen van zijn ouders. Ik zeg, nee, dat klopt. Hij kan er niks aan doen. Ik zeg, maar het tweede, heeft dat kindje een probleem? Ja, dat kindje heeft een probleem, want het is ziek. Zo zegt de Bijbel dat wij alle uit Adam en Eva hebben in Adam gezondigd. Hebben deel gekregen aan de Adams natuur die de hemel niet kan binnengaan. Wij hebben allemaal als mens vanaf onze geboorte af een probleem met God. Omdat God rechtvaardig is, dat God heilig is. God duldt geen enkele zonde. Een mens moet opnieuw geboren worden. En dat is het wonder van het evangelie, dat Jezus niet geboren is uit Adam, dus ook geen deel heeft aan de zonde van Adam, maar dat Jezus geboren is uit de maagd Maria. Jezus heeft geen deel gekregen aan de zonde van Adam en daarom werd hij geboren door verwekt door de Heilige Geest in de maagd Maria. En heeft vrijwillig uw en mijn zonde op zich genomen aan het kruis van Golgotha. Jezus Christus is de verlosser die stierf voor de grootste der zondaren. En al hier in het Oude Testament, dat Davids zonde, die zo zwaar gezondigd had, was daar een God van barmhartigheid. Lees maar verder, vers 8. Daar staat, zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. God verlangt niet van ons dat wij perfect volmaakt leven uit angst, bang zijn om te vallen of te zondigen. Maar God verlangt waarheid in ons binnenste. Hij wilde van David weten, uit zijn mond wilde hij horen, dat David eerlijk zou zijn naar God. Wat hij had gedaan. En daar was overtuiging van zonde voor nodig. God verlangt naar waarheid in ons binnenste. Wandelen wij in de waarheid? Daarmee zeg ik niet dat wij volmaakt zijn in de zin van dat wij nooit geen fouten meer kunnen maken, dat wij nooit meer kunnen zondigen. Maar wandelen wij in de waarheid met ons onder elkaar als broeders, zusters, als man en vrouw, in ons gezin of waar we ook mogen leven of hier in de gemeente. Dat we hem in waarheid in ons binnenste hebben voor elkaar. Dat God daar blij van wordt. Want in het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. In het verborgene. Als wij recht tegenover de Heere God mogen staan. Als we toevlucht mogen nemen in de binnenkamer. Heel eenvoudig, stille tijd mogen hebben met hem. De Bijbel openen, dat God eenvoudige inzicht wilt geven. Bij het openen van zijn woord. Dan wil hij in het verborgen ons wijsheid bekendmaken. Is dat ook niet het probleem ook vandaag de dag? Er wordt veel gezocht naar wijsheid, maar niet gevonden. Als de zonde niet opgeruimd is. Hoe kan God dan, als er dan geen waarheid in ons binnenste is. Hoe kan dan God zijn wijsheid aan u en mij schenken, lieve broeders, zusters. Waarheid in ons binnenste. Jezus is voor ons geworden de weg, de waarheid en het leven. En dan gaat David een stap verder. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Nou, in het Oude Testament, ook in Leviticus, maar ook in Numeri 19 en Numeri 35, daar kun je allemaal over die wetten lezen. En David kende al die wetten. Hij zegt, ontzondig mij met hyssop. Waar wijst dat heen? In Numeri 19 kun je lezen over de rode koe, over de ontzondiging. En daar staat dat er een rode koe genomen werd. Die moest helemaal perfect zijn, die moest gaaf zijn, die moest eigenlijk tot in de detail voldoen aan de eis van God. En die rode koe, die moest buiten de legerplaats worden geslacht, volkomen worden verbrand met huid en haar. En die as van die rode koe moest bewaard worden op een reine plaats. En wat gebeurde er nou als iemand in die tijd een dode per ongeluk had aangeraakt? Dan moest hij ontzondigd worden, zegt Numeri 19. En wat gebeurde er dan? Want als hij niet ontzondigd zou worden, dan was de wet van God dat die persoon de dood zou moeten sterven. Dus er was geen andere optie, je moest ontzondigd worden. Dus wat gebeurde er dan? Dan ging je naar buiten de stad en dan werd er van die as genomen van die rode koe. Er was op een reine plaats, werd dat bewaard. En die as werd dan een beetje as genomen, er werd in een pot gedaan. Er werd bronwater bij gedaan. Die as wijst natuurlijk heen naar die rode koe. Die rode koe zit het prachtige woord rood, bloed van Christus in. Elk offer in de Bijbel wijst heen naar onze Heer Jezus Christus. Hij is degene die ons wil en kan ontzondigen. En wat gebeurde er dan? Dan moest er met een plantje hyssop, dat is een plantje, dan moest er in dat vloeistof gedood worden, dan moest die persoon moest met die vloeistof ontzondigd worden om zo weer terug te mogen in het kamp van Israël. En David wist heel duidelijk, als ik niet ontzondigd word, zal ik de dood moeten sterven. Maar het was nog veel dieper bij David, want als een mens in die tijd een moord op zijn geweten had met voorbedachte raden. En David had een moord, Uria, met voorbedachte raden op zijn geweten. Dan moest hij de dood sterven. Als iemand per ongeluk, dat kon als je bijvoorbeeld een paar palen in de grond moest slaan met een grote hamer. En die kop vliegt eraf, zegt ook de Bijbel. En die kop, ik geloof in Numeri 35 staat dat. En als dan die kop van die bijl of van die hamer op iemands hoofd zou terechtkomen. En hij zou dat dood neervallen door per ongeluk die actie die er gebeurd was te doen. Dan mocht die persoon naar een vrijstad vluchten. Dan mocht die persoon de hoorn vastgrijpen van het altaar. En dan was hij vrij in de vrijstad totdat de hoge priester zou sterven. Dan mocht hij pas uit die vrijstad gaan. De vrijstad wijst overheen. Christus maakt waarlijk vrij. Maar wat was nou het geval bij David? Hij had met voorbedachte raden Uria vermoord. Voor hem was er geen andere plaats dan de wet van God dat David zou moeten sterven. En dat raakt mij tot in mijn wezen dat God onder het oude verbond, en wij leven in een veel rijker nieuw verbond vandaag de dag. Dat Christus door het geloof in ons komt wonen, niet meer op afstand, een God op afstand, maar nu voor mij een vader wil zijn elke dag. Het nieuwe verbond dat ik hem mag naderen in de gemeenschap als mijn hemelse vader. En deze David roept het uit tot zijn God die barmhartig is. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Als u worstelt met een zonde in het begin of opnieuw, er is maar één oplossing, dat is naar Jezus gaan. En veel mensen vandaag de dag worden misleid. Die gaan met de zonde vluchten ze weg van Jezus af, want ze zijn bang voor het oordeel. Dat bewerkt de zonde angst. Maar als ze de liefde van Jezus in zijn ogen aanschouwen mogen, dan mag ik komen zoals ik ben, met al mijn zonden. Met al mijn schuld mag ik komen zoals ik ben. En daarom is ook de alverzoening zo'n foute leer. Want als je in die tijd niet ontzondigd werd, moest je de dood sterven. Je moest ontzondig worden als je een dode had aangeraakt. We moeten een ontmoeting hebben met de Heer Jezus. Niet één keer in ons leven dat we getuigen van 10, 30, 40 jaar geleden misschien wel. Of misschien wel veel langer geleden van mensen die hier zitten. Maar dat we vandaag een vader hebben die van ons houdt. En in Christus mogen wij tot hem naderen. En in Christus is de vergeving en is de reiniging door de kracht van Jezus bloed. En ik heb het zelf in mijn eigen leven ondervonden. Dat ook hij de zonde van het verleden weg, volkomen weg wil doen. Betekent het dan dat ik het nooit meer weet wat ik gedaan heb in mijn leven? Nee, maar ik leef niet meer uit de pijn. Ik leef niet meer uit de zonde. Maar ik leef nu uit een herboren, op wedergeboren nieuw mens. Om te leven vanuit de heerlijkheid die er is in Christus. En ook dat hyssop, wat hier ook heen wijst, naar de Heer Jezus. Denk ook maar aan Exodus 12, waar met het hyssopplantje het bloed aan de deurposten werd gesmeerd. Dat die engel des verderfs aan hen voorbij zal gaan. Als wij geloven in het bloed, maar wel dat de waarheid is, dat we eerlijk zijn, oprecht zijn. God verlangt waarheid, broeders en zusters, in ons bidden. En als wij ook na wedergeboorte terug misschien gevallen zijn, misschien wel in leugens, dan vraagt hij vandaag opnieuw. Kom tot mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal jou rust geven. Ja, we mogen komen tot Jezus zoals we zijn. Maar ik heb ontdekt, ik mag niet blijven wie ik was. Het is Gods verlangen. Vroeger dacht ik altijd, dan bidden we ook vaak, we verlangen naar de hemel, daar is alles volmaakt. Maar mijn Bijbel leert in Romeinen 8 dat hij hier op aarde wil dat wij gelijkvormig worden naar het beeld van zijn zoon. Wat heeft uw medemens, of uw man, of uw vrouw, of uw kind, of uw buren de afgelopen week gezien in u? Hebben ze Jezus ontmoet? Dat vraagt een leven van zelfverloochening. Dat vraagt een leven van toewijding aan hem. Want hij wil alles geven wat wij nodig hebben. Dat zei hij ook tegen David. Hoe kun je nou zondigen? Ik heb je alles gegeven. Als je meer nodig had, hebben we net gelezen, had ik het je ook nog gegeven. Hoeveel te meer in het nieuwe verbond. Dat hij door zijn geest in Christus ons alles heeft geschonken wat tot de godsvrucht behoort. En dan mogen we uit leven, broeders en zusters. Dan wordt ons leven een blijdschap. En dat is ook waar David naar terug verlangde toen hij gevallen was in zonde. Want dan gaat hij verder, vers 9. Was mij dan, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Ja, zijn beenderen waren verbrijzeld als het ware, niet letterlijk. Maar dat de zonde voortdurend aan hem knaagde. Er gaan mensen gebukt vandaag de dag, ook hun lichaam. Die heeft daaronder te lijden. Want ook ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Je lichaam kan lijden door zonde. Daar had het mee te maken. Maar ze in het licht brengen. Want blijdschap, een blijde geest, heeft ook invloed op ons lichaam. Doe mij vreugde en blijdschap horen, zegt David in vers 10. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. En dan vers 12. Dat is ook weer zo prachtig. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Vandaag de dag zie ik ook, en ik ben ook nog jong. Ik ben 38 jaar, maar ik zie ook nog jongere broeders en zusters in de Heer. Dan nemen ze de Heer Jezus aan. Ze belijden hun zonde oprecht. Ze worden gedoopt. Hun oude leven begraven ze. En ze staan op in een nieuw leven. En ze denken, halleluja, we gaan ervoor voor de Heer. En dan kom je een paar maanden verder en dan wordt het taai, wordt het moeilijk. En dan wordt er volharding, wat is er volharding nodig? Maar dan worstelen ze en dan gaan ze twijfelen, is het wel echt geweest? Hier zegt David, schep mij een rein hart, o God. Ik zou het willen doorvertalen naar het Nieuwe Testament, 2 Korinther 5 vers 17. Daar zegt Paulus dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En dan zegt hij, al het oude is voorbij. Zie, het is geheel nieuw geworden. Toen ik ontdekte dat door de Heilige Geest kan het ons ook meer en meer voor het eerst, maar ook opnieuw steeds weer laten zien. Als je worstelt met het verleden of met gedachten waarvan je zou willen dat ze er niet zouden zijn. Als we gaan focussen op datgene wat Hij ons in Christus heeft gegeven. Dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. En de Bijbel zegt, niet ik zeg het, dat is helemaal niet van belang wat ik zeg. Gods woord zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Al het oude is voorbij. Het is heel nieuw geworden. Toen ik dat in mijn leven zag, toen werd heel mijn leven anders. Dat werkelijk die oude Jacco gekruisigd is, 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. En dat ik vanuit zijn opstandingskracht nu mag leren leven. En dan krijgen die mensen ook in het pastoraat die daarmee worstelen. Ze hebben toen geloofd dat ze een nieuwe schepping zijn. Geplant als een plantje. En dat moeten we voeden als iemand tot geloof komt. Dat we dat moeten voeden, dat zo'n plantje die geplant is, als je dat iedere keer aan trekt. Als je dat een paar keer zo doet, dan gaat het plantje dood. Maar als iemand er Jezus aanvaardt in zijn beginsel en misschien nog helemaal niet zoveel ziet als u. Pas dan op met je oordeel. Hij misschien nog niet zoveel genade heeft gekregen als u, in de zin van dat hij nog niet ziet datgene wat u wel ziet. Wees voorzichtig en laten we voor elkaar bidden. Dat we mogen opwassen, dat we die anderen mogen helpen. Dat hij verder mag komen, want ook dat bidt David. Hij zegt niet alleen scheppen mij een rein hart. Ik wil niet alleen een nieuwe schepping zijn, maar het is ook nodig, vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Ken je dat? Of hebben jullie daar nooit last van gehad? De meeste mensen zijn hier veel ouder dan ik. Maar dat ik daar wel vaak mee geworsteld heb. Dan weten en dan weer twijfelen en al die dingen. Zoveel mensen om mij heen zie ik dat ook, die nog daarmee worstelen. Dat ze worstelen met het feit dat ze toen toch geloofd waren, waren ze een nieuwe schepping. En een half jaar later, of een jaar later, of een paar jaar later, twijfelen ze alweer. Maar dat we nou ook een tweede mogen doen. Dat we mogen bidden, Heere, wilt u ook in mij een standvastige geest geven? Dat ik standvastig zal blijven, ook als ik niks voel, niks ervaar. Want ik ben niet tot gevoel gekomen, ben tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Dat we vast mogen houden aan de schrift. En eigenlijk zie ik dat als geplant, 2 Korinthe 5 vers 17. In Christus een nieuwe schepping. En daarna een standvastige geest. Groeien en geworteld, zegt Paulus in Colossenzen 2. Nu jullie de Heer Jezus hebben aanvaard, zegt hij, dat het ook nodig is te wandelen in hem, geworteld en opgebouwd. Dat is ook belangrijk voor ons onder elkaar als broeders en zusters. Als iemand een fout maakt, of misschien zelfs een zonde struikelt, dat we elkaar overeind helpen om niet in zonde te blijven liggen. Want er is één ding erger dan zondigen, dat is in de zonde blijven liggen. Als ik het beleid en opstaat vanuit de vernieuwde kracht van Gods geest, op grond van het bloed van de Heer Jezus, want dat is ook zijn verlangen. Dat we niet blijven liggen, maar dat we voorwaarts mogen gaan in zijn kracht. En niet in uw eigen kracht. Want anders zou ik hier niet gestaan hebben. In al mijn zwakheid. Maar in onze zwakheid, zegt de schrift, wordt zijn kracht volbracht. En ik heb wel eens gebeden, Heer, wilt u mij verlossen van mijn kracht? Dat gevecht tegen je eigen wil. Heer, verlos mij van mijn kracht, want dan kan uw kracht stromen. Dat u het wil doen in ons leven. En dan bidt hij, vers 13, verwerk mij niet voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Eigenlijk staat er, neem de geest van uw heiligheid niet weg. Want de heilige geest kwam eigenlijk nog niet voor in het Oude Testament. Wel de geest van God natuurlijk werd het genoemd, maar nog niet de heilige geest. Zo werd het nog niet genoemd onder het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen van Jezus. Als hij naar de Vader gaat, dat de heilige geest zal komen. Die er nog niet was. Ja, wel gewerkt heeft in mensen, maar niet blijvend inwonend in de mensenharten. Maar ik geloof ook in het nieuwe verbond dat God zijn geest niet van u en mij weg zal nemen. In het nieuwe verbond, als wij Efeze. In Efeze lees, ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk hoofdstuk, ik geloof Efeze 4. Waar staat dat hij de Heilige Geest gegeven heeft tot de dag van onze verlossing. Dat mogen we weten, broeders en zusters, maar we kunnen wel de Heilige Geest bedroeven als we gezondigd hebben. Hij gaat niet weg, maar we kunnen hem wel bedroeven. Dan verlangt hij opnieuw dat ik in het licht kom en de waarheid komt. En dan bidt hij, geef mij de vreugde over uw heil terug, want dat was hij kwijt. En ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Ik weet uit mijn eigen leven dat ik in zoveel situaties ben gekomen, dat ik moet erkennen ook hier vooraan, dat ik vanuit mijzelf zo vaak geen vrijmoedigheid heb. Ik weet niet hoe dat bij u is, klein voorbeeld ook in mijn eigen leven, dat soms kan ik wel eens worstelen. De Heer vraagt van ons dat wij, van, als wij Hem mogen kennen, we hebben eeuwig leven. Dan hebben we toch een geweldige boodschap te brengen naar deze wereld. Naar de mensen om ons heen. Om te getuigen dat er een verlosser, dat de mensen Jezus nodig hebben. Of komen we hier alleen maar samen gezellig genieten van het woord. Maar we vertellen nooit de mensen van de liefde van Christus. Daar kunnen we mee worstelen. Dat je niet weet hoe het moet. Of dat je al helemaal niet geloof hebt dat, dat God jou wil gebruiken om anderen te getuigen van de Heer Jezus. En ik weet, er zijn er plenty mensen die dat geloven, dat ze niet geloven dat God hun wil gebruiken. En David bidt, geef mij een geest van vrijmoedigheid. Wij zijn afgelopen week een weekje op vakantie geweest, samen met mijn gezin. We hebben heerlijk genoten. En opnieuw ben ik bepaald daarbij, dat als wij eenvoudig bidden, Heere, u weet, ik weet niet hoe het moet. Maar als we mensen ontmoeten, en ik moet van u getuigen, dan zit dat vlees wel eens in de weg, dat wil niet. Om jezelf te verloochenen en vrij te getuigen van mensen die in hem niet geloven. Ken je dat? Toch vraagt God dat wij getuigen van de liefde van Jezus voor die mensen. En eenvoudig hebben we met elkaar ook gebeden. Heer, wilt u de mensen op ons pad sturen? Wilt u de openingen geven, Heer? Heer, ik ben een lafaard van mezelf. Dat is eerlijk. Maar vul mij met uw geest. Vul mij met uw geest en maak mij standvastig. En geef mij uw geest van vrijmoedigheid. En afgelopen week moet ik weer herkennen, God is vol goede tierenheid, vol barmhartigheid, vol van genade. Een man die tegenkwam, die vertelde zijn vrouw 12 jaar lang ziek was, kanker had. Zelf aan prostaatkanker was geopereerd. En tranen in zijn ogen toen hij dat vertelde, maar geloofde niet in God. We hebben iets mogen meegeven van de liefde van Jezus. 4 jongens die vastzitten in uitverkiezing, hebben we mogen vertellen van de liefde van Christus. Dat er een redder is. Een man en een vrouw, de ene. De man was ongelovig opgevoed en de vrouw was rooms-katholiek opgevoed, maar deden er eigenlijk bijna gaan. En God moest eigenlijk zich openbaren. Ik zeg maar, God heeft zich geopenbaard. En we hebben een gesprek gehad, we hebben zo heerlijk mogen getuigen. Door zijn genade, van de liefde van Jezus. En we hebben zelfs voor die mensen op het strand eenvoudig gezegd, mag ik voor jullie bidden? En die vrouw zegt, graag. Mensen zijn op zoek vandaag de dag. Naar Christus. Maar Christus zoekt u in mij. God wil uw tong gebruiken. Om te getuigen van de hoop die er is in ons leven. En ik zie ook uit naar de wederkomst. Ik zie uit naar hem te ontmoeten. Maar God verlangt. Hij ziet uit dat wij vandaag nog. Die grote oogst. Dat we ook nog een grote oogst mogen binnenhalen voor hem. Of is ons geloof compleet weg. Dat we allemaal als een klein clubje overblijven. En wij gaan straks naar de Heer. Of brandt ons hart nog voor Jezus. Broeders, zusters. Dat we vertellen van de liefde van het Lam van God. David bad voor een geest van vrijmoedigheid. En ik moet erkennen, Heer, ik ben niet vrijmoedig van nature, maar wilt u in mij vrijmoedigheid geven? Waarlijk vrij. Jezus zegt, wie in mij blijft, hij zal de waarheid kennen en de waarheid zal hem vrijmaken. Beleef je dat wel eens? Dat je denkt van, nee, ik kan het niet. Dat je ervaart volkomen vrijheid door de genade van de Heere God. En dat van de week heeft uiteindelijk weer bevestigd dit woord, wat vers 15 zegt. Als het recht is met u en Heere God. Als de zonde opgeruimd is, misschien wel van ongeloof. Of woedeuitbarsting naar uw vrouw of naar uw man. Ik heb veel recht moeten zetten in mijn eigen leven. Ook naar mensen toe. Oh, zo lastig. Dat je weet, je bent fout en je moet het dan gaan erkennen en gaan beleiden. Met eerbied gesproken, met de billen bloot. Ken je dat? Gaan rechtzetten of naar jouw vrouw of naar jouw kinderen. Maar het is zo'n bevrijding in mijn leven geworden. Om te herkennen ook naar mijn kinderen als ik het niet goed heb gedaan. Vrij te zijn. Door het offerlam Jezus Christus. Als wij dan recht staan tegenover de Heere God. Broeder, zus is van belang. Paulus zegt in Efeze 1, vers, het eerste gedeelte, ik weet even de vers niet uit mijn hoofd. Daar zegt hij dat we niet uitverkoren zijn in eerste plaats om straks daar te zijn. Dat we uitverkoren zijn. Om heilig, smetteloos te zijn in de liefde. Heilig, rein, smetteloos in de liefde. Dat moet hier gebeuren hoor. Voordat wij de hemel binnen gaan, wil hij hier op aarde ons heilig, rein, zijn bruid klaarmaken om hem te ontmoeten. Als we daar naar uitzien. En ik ga ervan uit dat u daar naar uitziet. Maar als we dan recht staan tegenover hem, tegenover de Heer Jezus. Die voor ons onze schuld op zich heeft genomen. Wat staat er aan de vers 15? dan zal ik, zegt David, als u mij reinigt, als u mij uw heil, uw bevrijding teruggeeft, als u mij ontzondigt, Heere God, dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaren zullen zich tot u bekeren. Het is vandaag de dag net zo. En dan komen mensen in hun gesprek en dan hebben ze het over miljoenen jaren waar ik niet in geloof. En dan hebben ze met allerlei dingen die ze dan allemaal komen vertellen, die je kunt op elke zin als het ware ingaan. Dit is niet waar wat de Bijbel zegt. Dat is niet waar wat de Bijbel zegt. Maar dan heel eenvoudig, en die fout heb ik ook gemaakt. De schrift, het woord moet erin. En dan hakte ik met het woord, alleen op de verkeerde manier. Maar dat we zoeken naar de leiding van Gods geest. Zoeken naar Gods leiding. Want dat wij zelf gered zijn is genade. En dat zo'n persoon die voor jou staat, God niet kent, verblind is door de vorst der duisternis, zegt 2 Korinthe 4, vers 4. Als we dat beseffen, dan is het wetenschap dat Jezus niet ver weg alleen op de troon zit, maar dat Hij dichtbij is in ons hart. Dat we mogen beleven in ons leven dat Hij er is. Dat Hij u en mij wilt helpen in welke situatie dan ook. Als ik in wijsheid tekort kom, daar in geloof om vraag, geeft Hij het ook. Ik heb het ondervonden deze week opnieuw. Om daar eenvoudig voor te bidden. En dan kom je, en dan begint het niet met waarheid. Want Jezus begon ook naar de mensen niet met waarheid. Hij begon met genade. Jezus was vol van genade. En waarheid. Dat is niet los te koppelen van elkaar. Je hebt mensen die zitten alleen maar in de waarheid, maar er is geen genade te vinden. En je hebt mensen die hebben alleen maar genade, maar er is geen waarheid. Ik zeg altijd, een euro heeft twee kanten. Met eerbied gesproken. Jezus is vol van genade. Vol van waarheid. En als we dan bidden om de leiding van Gods geest, dan zal hij ook ons gebruiken, zodat die ander overtuigd wordt. En dat hij door de liefde van Christus gaat ontdekken, hé, er is blijkbaar toch een God die bemoeienis met mijn leven heeft. Terwijl ik het er zo nog niet zo best heb geleefd. Dat er overtuiging gaat komen van zonde. En dat we die persoon mogen helpen tot het heil, tot de verlossing. Zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, vers 16. O God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heer, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. Als we gered konden worden om op onze knieën naar Rome toe te moeten, dan zouden we dat toch doen? God zegt, ik heb niks aan al jouw werk. Ik doe het door mijn zoon. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft het gedaan. En nu, ik hoef geen goede werken te doen om aanvaard te worden door mijn hemelse vader. Want mijn hemelse vader heeft mij aanvaard. U en mij aanvaard, hoop ik. Door het offer van zijn zoon, Jezus Christus. Christus Jezus. En van daaruit mag ik nu offers gaan brengen, niet meer om gered te worden, maar om hem te behagen. Lees maar verder. Vers 18 nog een keer, want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers van God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, de muren van heiligheid. Denk ook aan de tabernakel, de doeken. Bouw de muren van heiligheid op. Dan zult u vreugde vinden. Als de muren van heiligheid, ook in ons persoonlijk leven, als we de zonde hebben weggedaan, de zonde hebben beleden, dat we recht staan tegenover de Heer Jezus, dat is de muren van heiligheid. Hoog houden. En daar moeten we ook elkaar in helpen. Ook aan vasthouden. Dat we niet de doeken laten zakken, dat de zonde binnenkomt, dat we elkaar helpen om overeind te blijven. Dat de zonde buiten ons leven blijft. Buiten ons gezin. Buiten onze gemeente. Opdat we dan staat er zo prachtig, vers 21 als laatste, dan zult u vreugde vinden in offers. Offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Prachtig, mooi als je die offers leert in Leviticus. Wat volledig voor de Heere God was. Wat ook heenwijst naar de Heer Jezus Christus die ze volledig voor u en mij heeft gegeven. Dan zal mijn jonge stieren offeren op uw altaar. Vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Mogen we eenvoudig bidden, Heere, wilt u mij helpen. Dat ik rein ben tegenover u om u te kunnen ontmoeten. Maar ook om vandaag nog bruikbaar te zijn in deze eindtijd. Er is zo ontzettend veel duisternis. Maar hoe duisterder het wordt, als u in het licht wandelt, dan bent u niet als een lamp onder de tafel, Maar een lamp die wordt zichtbaar, die wordt op een tafel gezet. En als we als gemeente mogen we een stad zijn op een berg. Dat zichtbaar wordt dat wij in het licht leven. Hoe meer duisternis, hoe helderder het licht zal worden, toch? Laat ook wij dan voor elkaar bidden. Dat we heilig, rein mogen leven. En elkaar mogen helpen. En een bruikbaar vat mogen zijn. Naar de mensen ook om ons heen. Want de wereld is in nood. Dat weten we allemaal. Er is verschrikkelijk veel nood. Verschrikkelijk veel ellende. Pijn. Verdriet. Maar Jezus wil nog steeds ook vandaag, tot het laatste minuut, wil Hij mensen redden. Lieve broeders, zusters. Ik hoop dat we vanavond iets aangespoord zijn. Dat het recht moet zijn met u en God. En met elkaar. Zeer belangrijk. Als er iets is tussen jou en jouw broeder. Dat is een belemmering voor Gods geest. Dan moeten we dat opruimen. In het licht durven wandelen met elkaar. Natuurlijk met wijsheid. Maar dat we het opruimen voor Hem. Om ook opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Om ook zijn boodschap voort te mogen zetten. Amen. Laten we een dankgebed uitspreken. Heere God, trouwe Vader. Ik wil u danken voor uw liefde en uw genade. Ik wil u danken voor uw woord. En ik wil u ook danken, Vader, dat u elke ziel ook hier vanavond kent. En dat u precies weet wat hij of zij nodig had. En ik wil u echt vragen, niemand uitgezonderd. Dat we met de woorden van David mogen zeggen, ontzondig ons ook met hyssop. Het bloed van Jezus Christus, wat reinigt van alle zonden. Heer Jezus, ik wil u aanbidden. En u danken dat uw barmhartigheid ver voorbij de zonde gaat. Dat zelfs een David die niet mocht blijven leven, eigenlijk volgens de wet zou moeten sterven. Door uw genade mocht blijven leven. Hoeveel te meer wij in dat nieuwe verbond, Heer Jezus, dat u alles heeft volbracht. Aan het kruis van Golgotha. En dat we nu door uw Heilige Geest ook bruikbare vaten mogen zijn. Vader, er kunnen zoveel vijanden op ons afkomen, ook geestelijk. En wilt u ons helpen? Dat we zullen strijden, zoals Epaphras. Strijd in de gebeden voor Kolossen. Opdat ze heilig, volmaakt, in heel de wil van God zouden staan. En Vader, is mijn verlangen. Dat waar u ook in Nederland, waar broeders en zussen samenkomen. Dat ze mogen opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus. En dat ook wij kunnen zeggen, ja, wij willen vaststaan. In heel de wil van God. En dat we ook nog, Heer, onze familieleden die u niet kennen. Onze buren. O Vader, er zijn zoveel mensen nog die u niet kennen. En ik wil u vragen, maak ons bewogen met de wereld om ons heen. Heer, alle fouten ontdekken van elkaar of van de wereld om ons heen is niet zo moeilijk. Maar Heer, dat wij bruikbare vaten mogen zijn. En Heer, is mijn verlangen, o God, omdat het uw verlangen is. Vul ons hart met uw Heilige Geest. Ik wil ook echt uitspreken, Heer, we willen u verwachten. Ja, dat u gaat komen om ons te halen. Maar dat we tot die tijd, Heer, zullen arbeiden. Dienaars te zijn van het nieuwe verbond. En mogen eenvoudig mogen bidden. Of u ons openingen wilt geven. Om te getuigen van de liefde van Jezus. Want u zal het doen. U heeft het beloofd. Wie bidt, die ontvangt. En Vader, daar bid ik u hier zo. Voor elke broeder, elke zuster. Voor een ieder die hier is. Ook voor de jonge kinderen in ons midden. Werk in hun aller hart met uw Heilige Geest. Heere God, ik wil u aanbidden. En u bedank ook voor deze avond. In Jezus' naam. Amen.